Onze hulp is ook in dit middaguur van de Heere, schepper van de einden der aarde. Van die God die ook van dood levend maakt, door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen op Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning. Waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijke ogen op al het mensdom neer. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Zingen daarna Psalm 121, vers 1. Schriftlezing is uit het eerste Bijbelboek, daarvan ook het eerste hoofdstuk, Genesis 1.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergaderde water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten grasgeutjes, kruidzaad zaaiende, een vruchtbaar geboomte dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zij in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, Het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen op de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogel te vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogel te vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het gekruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde en onderwerpt haar. En heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.
Uit dit indrukwekkende hoofdstuk waar de Bijbel mee begint. De Bijbel overigens in het geheel een indrukwekkend boek, omdat het Gods woord is. Maar uit dit hoofdstuk willen we overdenken wat we lezen in vers 26a. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Omdat wij in alles diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk gebed. Laat ons inderdaad, lieve Heere, onder de indruk komen van uw woord, van uw daden, van uw majesteit, uw heerlijkheid. U bent aanbiddelijk in al uw deugden, Heere, maar zeker ook als schepper. Hoe is het mogelijk dat al deze dingen uit uw hand zijn voortgekomen? En dat het alles nog onderhouden wordt tot op de dag van vandaag? En wij weten het wel, de aarde zal ook eenmaal weer vergaan. Dat doet u ook. Daar is ook goddelijke macht voor nodig. En wat zal dat toch wat wezen, Heere? De aarde die zo mooi uit uw hand voortgekomen is, moet vergaan. omdat alles geïnfecteerd is door de zonde. Het kwaad, de zonde die in het hart van mensen gekomen is, met alle gevolgen van dien. U bent ook de herschepper en als zodanig roepen we u heel in het bijzonder aan op deze middag. U bent ook de herschepper. Wij hebben u in uw scheppende, herscheppende macht, moeten we dan u zeggen, zo nodig. Heere, want het is in de eerste plaats onmogelijk om alles weer te herstellen zoals u het gemaakt hebt in eigen kracht. De tweede plaats hebben we zoiets ook niet verdiend, maar verzondigen we het altijd weer. En toch zegt uw woord ons ook dat u een herscheppend God bent, die de doden roept uit de graven en levend maakt en mensen weer formeert naar uw beeld en gelijkenis. We willen u eerbiedig vragen of u dat ook in deze dienst wilt doen. U werkt toch immers door het woord, dat hebben we gelezen als een van de eerste dingen uit de Bijbel. En God zeide, en God sprak. En toen gebeurde het, door het woord, dat machtige, levenwekkende woord. En datzelfde woord, dat ligt nu ook weer onder ons en mag onder ons gepredikt worden. Maar wat hebben we daarbij nodig? Diezelfde geest die toen over de wateren zweefde, ook nu, om hier in uw huis dat woord krachtig te doen zijn in zondaarsharten. Er is nu tegenstand, weerstand, tegenwerking. Dat had u toen niet bij de schepping. Maar nu is dat er wel. Onwil, afkerigheid. En dat maakt het alleen maar groter, Heere, dat u toch nog naar die mens omziet en vraagt, waar zijt gij? En ook nog eens kwam als een belovend God om alles weer te herstellen. Wonderlijk, Heere, dat we dit mogen weten. Nee, wij weten niet alles. Veel van uw besluiten zijn voor ons verborgen. Maar wat u hebt geopenbaard, dat zou een mensenkind toch diep onder de indruk moeten brengen van uw macht, maar ook van uw gewilligheid om weer te herscheppen. Wil het doen, Heer, omdat u het beloofd hebt. Wilt u het doen uit vrije goedheid. En u kunt het ook en wilt het ook doen om het offer dat eenmaal gebracht is op Golgotha, hier in onze wereld, in deze gevallen wereld. Daar is het toch gebeurd dat gij uw zoon hebt gezonden. Pas nog hebben we nagedacht over zijn komen op aarde. Het woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En Johannes mag het uitroepen en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En welke weg ging u, Heere Jezus, hier op aarde? Welke weg moest u gaan? En welke weg wilde u ook gaan? Opdat er toch weer een nieuwe schepping zou kunnen komen. En omdat er toch weer een mens zou zijn, geschapen tot goede werken. Dat werk dat u begonnen bent, Heere, in zondaarsharten, wil dat ook voltooien. Het is zo, en we weten het, dat is echt iets goddelijks, dat u altijd zult voltooien wat u begint. Maar we horen toch ook uw kinderen erom vragen. Blijkbaar hebben ze toch wel geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat u begint en dat u voltooit en dat u voleindigt. En daarom mogen ook wij wel leren bidden, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En dat is toch ook wat we lezen, de apostel Paulus, dat u die een goed werk begint, dat zult voltooien, tot op de dag dat alles eeuwig nieuw zal zijn. Ondertussen, Heer, leven we hier nog op aarde. Ondertussen is er heel wat aan de hand. En wat is het paradijs lang geleden? Wat ligt het ver achter ons? En wat is er van die schone wereld waarvan u moest getuigen? En zie, het is zeer goed. Wat is daarvan geworden? Wat een ellende en narigheid, wat een oorlogsgeweld, een terrorisme, een bloedvergieten, een machtswellust. En wat is er een corruptie, wat is er een goddeloosheid, een wandelen naar het goeddunken van het eigen boze hart, een afwijken van u, een verbijten en vereten van elkaar, een liefdeloosheid enzovoort. En dan ook nog eens de macht van Satan die zoveel invloed heeft. De kerk die verdrukt en vervolgd wordt, de vele valse godsdiensten die er ook zijn met hun vele aanhangers. En daar te midden van dat gerumoer en deze werkelijkheid, dat kleine kuddeke, uw kuddeke, goede herder, uw schapen. En zij kennen uw stem. Want ze hebben die stem gehoord die hen tot leven riep. En u kent ook hun stem. Ze gaan u achterna klagen, roepen, u volgen, u nodig krijgen. En we bidden, Heer, of u dat werk ook in deze gemeente zou willen voortzetten. Zegen daartoe alle ambtelijke arbeid op de zondag. Door de weeks, de catechisaties, de huisbezoeken, al het werk dat in de gemeente gebeuren mag, achtervolg het met uw zegen, Heren. En dat uw koninkrijk mogen komen met kracht en eerlijkheid. We bidden als gemeente voor de wereld. De wereld zal dat niet doen. Wij moeten bidden voor de wereld, voor ons land en volk, onze overheid. Voor onze buren, voor hetgeen de problemen in deze wereld uitmaken, al de vreselijke ontwikkelingen, daar moeten wij ook voor bidden. Uw aangezicht zoeken en u vragen, of u dwars door alles heen, ondanks al die ontwikkelingen, uw koninkrijk wil doen komen. En dat het rijk van de vorst der duisternis schade zal mogen leiden. Dwars door alles heen. U met uw werk zal mogen doorgaan. En daarom bidden we ook voor het werk hier binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Zending, evangelisatie onder uw oude bondsvolk Israël. En wij weten, Heren, dat uw koninkrijk komen zal. Want u hebt nog nooit één belofte ter aarde laten vallen. En toch mogen we er altijd weer om vragen en moeten we er om bidden. Uw koninkrijk, komen toch, o Heer, en werp de troon van Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En de aarde, deze aarde, vernieuwd, nieuw gemaakt, met uw vrezen vervuld en gij uw rijk volmaken zult. Geef dat er genoeg ook stof mag zijn in de prediking, ook voor de overdenking voor deze week, maar ook voor vanavond als we met onze jonge vrienden nog een poosje bij elkaar hopen te zijn. Wil u het alles doen in de wegneming van onze zonden, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Uit enkel genade, om Christus wil. Amen. Terwijl u opnieuw gelegenheid krijgt voor uw liefdegaven, de Heere zegene u met uw gaven, gaan wij zingen uit Psalm 144. Het eerste vers, gezegend zij de Heere, en het tweede vers, wat is de mens en wat is in hem te prijzen. Straks zingen we Psalm 8, vers 4. Gaat dus, geliefde gemeente, over het beeld van God. We zijn naar dat beeld geschapen, dat is het eerste. Tweede gedachte, dat beeld hebben we verloren. De derde plaats, dat beeld is weer herwonnen. Beeld van God, naar dat beeld geschapen, dat beeld verloren en dat beeld weer herwonnen. Al die dingen die de Heer geschapen heeft in die eerste dagen waarvan Genesis 1 een verslag aflegt, al die dingen waren geen opwellingen van de Heere. Laat ik eens dat. Laat ik eens dit. Dat hebben wij, hè, opwellingen. We zullen eens dit doen, of dat. Er lag aan al die dingen die er geschapen zijn, en de dieren die geschapen zijn, en de bomen die geschapen zijn, een besluit ten grondslag. Hij voerde in de tijd die hij eerst schiep uit wat hij in de eeuwigheid uitgedacht en besloten had. Dat geldt zeker van de schepping van de mens. Het is wonderlijk en het lijkt wel een lied en zou het ook geen lied zijn. Hoort u daar de blijdschap niet in? Als we dan opeens horen op de zesde dag dat God dat besluit bekend maakt, wat hij van eeuwigheid zich voorgenomen heeft. Laat ons mensen maken. Had God mensen nodig? Heeft God mensen nodig? Nee, want hij leefde al een eeuwigheid lang zonder mensen. Mensen hebben hem nodig. Hij heeft geen mensen nodig. Waarom wilde hij dit? We horen in dat lied, zo blijf ik het toch maar noemen, een goddelijk vermaak, een blijdschap. Laat ons mensen maken, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het was de vreugde van zijn hart om mensen te formeren, zoals hij hiervoor al engelen maakte, om hem te dienen. Nog eens, niet omdat hij dat nodig had, maar daar vond hij zijn vermaak in. Laat ons. Het is, en dat weet u natuurlijk wel, geen majesteitsmeervoud. Hier spreekt de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We komen ze op de eerste bladzijde van Gods woord al tegen. Drie personen. En toch één goddelijk wezen, alle drie een goddelijke natuur. Daarin zijn ze één. Daarom spreken we van de drie-eenheid. En ook alle drie dit besluit genomen en uitgevoerd om de mens te formeren, was dus blijkbaar ook een drie-enig God nodig. Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Beeld en gelijkenis, dat is dan zo ongeveer hetzelfde. Maar wat moeten we daaronder verstaan? De Heere heeft het ook gedaan, mensen gemaakt. En als je dan Adam en Eva in het paradijs zou tegenkomen, dan zouden ze je aan God doen denken. Ja. Ze zouden je aan God doen denken. Dat was het beeld en de gelijkenis waarnaar ze gemaakt zijn. Ze kwamen uit Gods hand voort. En het is bij ons ook zo. Kinderen lijken op de ouders. En zo heeft de Heer Adam en Eva gemaakt. En ze leken natuurlijk op hem. Ja, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Mensen, hè? Laat ons mensen maken. God maakte niet nog eens een paar goden erbij. De mens werd ook niet goddelijk. Adam was niet goddelijk. Eva ook niet. Mensen. Ja? En dat zullen Gods kinderen tot in der eeuwigheid blijven. Mensen. Niet goddelijk, nee. Mensen. Met een menselijke natuur. Maar wel naar Gods beeld en gelijkenis. Ja, de mensen deden aan God denken. God is wijs. En Adam was het ook. God gaf alle dingen een naam. Die naam hebben wij niet gegeven. Dag, nacht, zomer, winter, land, zee. Dat zijn namen die God gegeven heeft. He, hebben wij niet verzonnen, maar God heeft dat gezegd. Hij noemde droge land. En hij noemde die lichten in de ruimte sterren, zon en maan. Ja, zo noemde God ze. Als schepper kon hij dus ook al wat hij schiep namen geven. Wel nu, die wijsheid had Adam ook. Want hij moest de diersoorten een naam geven en dat kon hij. Dat was nogal een taak om dat te doen. Maar hij kon het. Ja, hij leek in dat opzicht dus een beetje op God. Ook wijs. En hij gaf de dieren de naam en zoals hij ze noemen zou, zo zou dan de naam voortaan zijn. En wij vertalen natuurlijk in onze eigen taal dieren. Hè, er zijn veel diersoorten, maar naar zijn aard werden ze geschapen en zo tot Adam gebracht. En hoe hij ze noemde, zo zou de naam zijn. Adam en Eva waren ook geschapen als koning en koningin. Daarin leken ze ook op God, want God is de allerhoogste koning. Ja, en zo was Adam ook koning. Ja, u hebt gelijk, onder God. Onder God, ja. Ja, de mens Adam werd geen God, wel koning. En daarom zegt de Heer dat ze heerschappij moesten hebben over de dieren en over de bomen, over de aarde. Daar moesten ze over regeren. Ze werden gemaakt niet als slaven. Nee, God maakte niet een paar slaven. Kinderen, ja, geen slaven. Maar die kinderen mochten regeren, koning zijn. En ze waren ook heilig. Ze zondigden niet, Adam en Eva. En daarin leken ze ook op God. Want God is ook heilig. Dat is in korte trekken hoor, dat begrijpt u natuurlijk wel. Wat we moeten verstaan onder laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen God na alles wat hij gemaakt had, heel dat werk overzag, daar werd een aparte dag als het ware voor uitgetrokken, een rustdag, Toen heeft God zich verlustigd in de werken zijner handen. Ja, zie je wel, blijdschap in het hart van God als hij de vogeltjes zag vliegen, de vissen zag zwemmen, de grote en de kleine dieren zag, de bloemen met hun heerlijke geuren en de bomen die ruisten in de zachte wind. Dan verblijde God zich en hij zei: zeer goed. Dat was zijn oordeel, ja, zeer goed. En als hij dan Adam zag en Eva, ze waren uit de stof der aarde gemaakt, ja. Stof was eerst geschapen en daar heeft God dan hen van geformeerd. Adam, een levende ziel gemaakt door in zijn neusgaten te blazen. Ja, waar komt je adem dus vandaan? Bij God vandaan, ja. En als een mens sterft, dan gaat die adem weer terug naar God. De adem is van God. Zo werd Adam tot een levende ziel. En op dezelfde dag is ook Eva geschapen. Op een beetje andere manier dan Adam. Maar van allebei gold dat ze uit het stof waren voortgekomen. Stof zijt gij. Ja, stof. Dat is God niet. Nee. God is een geest. Wij zijn stof. Wat zijn dat? We kunnen ons dat niet meer indenken, hè? Toch een heerlijke momenten geweest. Want God verheugde zich niet alleen, maar ook de mens verheugde zich. God verblijde zich in de mens. En de mens in zijn God. Dat noemen wij zaligheid. Ja? Zaligheid. Zo is de mens geschapen. Waarom begint de Bijbel daarmee en waarom moeten wij dat weten? Wij die niet alle besluiten van God te horen krijgen. Omdat God ook heel veel dingen voor zichzelf houdt, verborgen dingen die later geopenbaard zullen worden als het hem behaagt. Maar in ieder geval, waarom moeten wij dit weten? Anders zullen wij van de rest van de Bijbel en van de rest van Gods werk, wat daarna gebeurd is, ook helemaal niets begrijpen. Dan zullen wij ook het kerstgebeuren niet begrijpen. Goede Vrijdag niet, Pasen niet, Hemelvaartsdag niet en ook niet de dag van de wederkomst, dan zullen we daar niets van begrijpen. Het is dan ook heel goed om teruggebracht te worden naar het begin. En dat doet de Heere als hij je aanneemt tot zijn kind of een leerling op de school van de Heilige Geest. Hij brengt je terug naar Genesis 1. Hoe was het begin? Liefde gemeente, en dan krijgen we nu onze tweede gedachte. Er is al heel gauw wat gebeurd. In de hemel is het begonnen met de zonde, toen Satan tegen de Heer opstond. Een gevallen engel, dus werd Satan. En was Satan een gevallen engel en werd dus een tegenstander van God. Tegenstander. Satan betekent dat, een duivel. Met al de zijnen uit de hemel geworpen. En ja, het is waar. Zo is het wel begonnen. Daar kwam een slang de hof binnenkruipen. En die slang, die begon te praten. Hebt u wel eens een pratende slang gezien? Nee, zeker. Maar ik ook niet hoor. Die bestaan toch niet? Pratende dieren. Adam en Eva wisten dat heel goed. Het verschil tussen mens en dier. Dus toen die slang begon te praten tegen Eva, hadden gelijk alle lichten op rood moeten springen. Want dat kan natuurlijk niet. Daar zit wat achter. Ja, Eva heeft zelfs nog een gesprek gevoerd met de slang. En ja, je kunt ergens argeloos inlopen, maar toen de slang haar God verdacht ging maken, toen de slang het woord van God gewoon ging ontkennen, toen had Eva gelijk zijn kop moeten vermorzelen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ja, de Heere had ze gemaakt, niet tot slaven, tot kinderen. En wat is dan nu de houding als daar God regeert als de hoogste koning en daaronder de mens die door hem gemaakt is? Wat hoort dan de verhouding te zijn dat wij God ook als God erkennen en dienen? En dan mag God daarvan ook de bewijzen vragen. Dat wilt u ook, hè? Dat wilt u ook. Jongens en meisjes, als je verkering hebt, en dan is het toch mooi als je het eens hoort en dat je het ook ziet dat de ander van je houdt. Als je dat nou niet hoort of ziet, dat is toch niet leuk? Nee. Dat is gewoon, zo werkt het ook niet. Je zegt het ook tegen elkaar, hè? Ik vind je mooi of ik vind je lief. Dat zeg je. De liefde laat zich zien. Ja? En het geloof ook. Het geloof laat zich ook zien. Het geloof beleidt. En dat mag God vragen. Hem lief te hebben boven alles. En hem te vertrouwen en te gehoorzamen. En daarom, dat gebod, ja, God is God. Hij mag de wet voorschrijven, toch? En was het een zwaar gebod? Nee, nee, het was geen zwaar gebod. Maar hij mag het gebod voorschrijven. Hij mag liefde en geloof en vertrouwen, volgzaamheid, gehoorzaamheid vragen. En daar ging de duivel op in. Dat heeft de duivel aangegrepen. En de zonde was daarmee gelijk geboren in het hart van Eva en later van Adam, toen ze op verleiding van de boze de wet van hun meester en koning en heren hebben overtreden en de vrucht genomen en gegeten. Gij zult als God zijn, zei de duivel. Als God zijn, niet tevreden met je plek, mens zijn. Zo had God het bedoeld. Laat ons mensen maken. De duivel zei, je zult als God zijn en zelf beslissen, net als God doet, over goed en kwaad. Zelf uitmaken wat je wil. Geen gebod, geen wet, geen koning. Geen onderkoning zijn onder God, maar regeren zonder God. Dat is nu de val. U en ik, we waren er niet bij. Nee, we waren er niet bij. Het waren onze eerste ouders die dat gedaan hebben. Maar toen ze dit deden en tegen God opstonden, verloren ze gelijk het beeld van God. En zulke kinderen hebben ze dus ook voortgebracht. Dat staat ook al in Genesis 5, hè? Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En als je de mens dan, de gevallen mens, nu tegenkomt, waar lijkt hij dan nu op? Doet de mens u aan God denken? Of misschien aan iemand anders? Aan iemand anders, ja. Nu doet de mens denken aan de vorst der duisternis, die hij als koning heeft gekozen en die hij gewillig is toegevallen en God zijn maker de rug heeft toegekeerd. Het beeld van God verloren. Hij die koning was, en zo heeft God het bedoeld, gewild, is slaaf geworden. Van God? Nee. Van Satan. Van de zonde. Slaaf, ja. Hij is de vrijheid kwijt. Hij is de blijdschap kwijt. Hij is God kwijt. Dat is nu de werkelijkheid. En daar geeft de Bijbel vanaf die eerste bladzijde na de val tot het eind een duidelijk getuigenis van. We zijn het beeld van God kwijtgeraakt. Hebt u ook dat al in uw leven ontdekt? Want dat is wel een ontdekking. Dat is wel iets waaraan je, als ik het zo gelijk maar goed zeg, ontdekt moet worden. Wij zijn nu eens anderen, namelijk van de vorst der duisternis geworden. Los van God, levend zonder en tegen God. En dat geldt nu van iedereen. Dat moet je ontdekken. En dat moet je zeker ontdekken als je een kerkmens bent. Want dan lijkt het er soms op alsof alles wel goed is. We zitten vandaag niet in het stadion. Nee, we zitten in de kerk. Het lijkt er dus op alsof er ook mensen zijn bij wie het nogal meevalt. Ja, bij wie het eigenlijk nog wel meevalt. Er zijn toch ook vandaag nog kerkmensen. Mensen die niet met alles meegaan wat de wereld biedt. Mensen die serieus kunnen zijn. Mensen die de Bijbel lezen. Mensen die bidden en danken bij het eten. Mensen die hun kinderen naar de catechisatie sturen. Daarom moeten vooral kerkmensen het leren dat ze het beeld van God kwijt zijn. En dat een mens nu leeft, ook al ben je 80 jaar een goed gereformeerd kerkmens, van nature leeft naar het goeddunken van je eigen boze hart. En dat je je daarin ook nog eens gelukkig gevoelt. En dat je daarvan geen schuldgevoel hebt. Of als je iets voelt van schuld, dat bij de ander zoekt. Zoals Eva deed. Zoals Adam deed. Het zoeken bij een ander. Geliefde gemeente, als dit nou eens vandaag de boodschap zou zijn, hè? En ik zou zeggen, nou ja, hoe laat is het? We gaan nu maar stoppen, we gaan zo naar huis. Ik ga het amen zeggen, we gaan nog een versje zingen. Dat zou toch wel heel erg zijn, vindt u niet? Als dat nu alles is, maar geliefde gemeente, wat is nu de boodschap die na de val klinken mag in deze verloren wereld? In deze vijandige wereld, Wat is nu de stem die ik hoor in deze wereld? De stem van een God die zoekt, waar zijt gij? Dat heeft hij gedaan bij Adam en Eva, die zich voor hun God verborgen. Hadden ze nog nooit eerder gedaan. Maar nu verstopten ze zich. God wist wel waar ze zaten. Ja, maar ze moesten tevoorschijn komen. Voor hem verschijnen. Waar zijt gij? Waarom doet God dat? Het is al heel verwonderlijk dat Adam en Eva bij het eten van de verboden vrucht niet gelijk dood zijn neergevallen. De Heer had er immers gezegd: ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wel nu, dat woord maakt God echt wel waar, want hij vergeet nooit een van zijn woorden. Maar ze stierven niet gelijk. Zo is het bij de Heere ook nog. Geliefde gemeente, als God onmiddellijk de zonde zou straffen, dan stond ik hier niet. Nee. U zat daar niet. Nee. En jij ook niet. Wat is dat toch in God, dat hij die mens nog opzoekt en nog uitstel van executie geeft? Weet u wat er eigenlijk aan de hand is? Als de mens valt in zonde en schuld, dan verandert er heel veel in de wereld, in het mensenhart en mensenleven. Maar God is niet veranderd. Wat is nu het geheim van onze tekst? God blijft bij zijn besluit. Ja, dat is het geheim. Dat besluit dat hij van eeuwigheid nam, hij trekt het niet in, hij verandert het niet, hij blijft erbij. God is eeuwig dezelfde. Daarom zijn we niet verteerd. Daarom is er zelfs redding, omdat God niet verandert. God heeft dat besluit van eeuwigheid genomen. En ik zei het al, het was geen opwelling. Dat is menselijk. Daar kun je wel eens spijt van hebben dat je zegt, waarom heb ik dat nou gedaan? Of waarom heb ik dat nou gezegd? Had ik dat dan maar nooit gedaan? Maar zo is God niet. Nee. God is de volmaakte. En hij heeft een besluit genomen waarvan hij niet terugkomt. Hij handhaaft zijn besluit. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat blijft zijn vermaak. En daarom zegt hij: Adam of Eva, waar zijt gij? God wil dat beeld weer herstellen. Ja, God, ja. Adam niet. De mens niet. Hij zou het ook geen eens kunnen. En daarom, dat is ook weer iets voor kerkmensen om te leren. Echt iets voor kerkmensen. Je moet er ook niet aan beginnen. Want je zou kunnen denken dat wij ons weer een beetje kunnen opfatsoeneren. Ja, we kunnen ons een klein beetje oplappen. Dat kunnen we wel. De buitenkant tenminste. Hè? Dat kan heel goed. Ja, maar het gaat nu even om het beeld van God terug. Dat kunnen we niet. Nee, dat kunnen we niet. We kunnen ons wel een beetje opknappen. Maar een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen en een moorman zijn velletje ook niet. En zo kan een mens die gevallen is in zonde en schuld zichzelf ook niet veranderen. Innerlijk dan, hè? Je kunt een zwart pak aantrekken, vooruit, dat kan nog. En een vroom gezicht trekken, dat kan ook nog. Maar je hart veranderen? Nee, dat kunnen we niet. En daarom, geliefde gemeente, is een mens reddeloos verloren als niet God bij zijn besluit gebleven was. Laat ons mensen maken. God wil toch weer terug naar dat oorspronkelijke scheppingsdoel. En hij zal daarin wis en zeker slagen. Want ja, je kunt een besluit nemen, maar de uitvoering, maar bij God is dat anders. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt, het is er. Hoe maakt God dan weer mensen naar zijn beeld? In deze weg. Allereerst heeft God een nieuwe mens gemaakt. Ja, een tweede Adam. Ja, dat heeft God gedaan. Dat zei God tegen Maria. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. God maakt een mens. En hij maakt dat in de moederschoot van Maria. Want dat is met een mens zo. Het begint in een schoot. In een moederschoot. Hè? Maar dit kind had ook oorsprong in de schoot van de vader. Met volle eerbied gesproken. Het zou het kind, de zoon van de vader zijn, die een mens zou worden. En de tweede persoon, we komen hem hier al tegen, in Genesis 1 was er al, ook van eeuwigheid, begrijpen we wel niet, maar het is wel zo. Maar dat woord, dat scheppende woord, o Christus, die zei, er zij licht, en er was licht, laat ons mensen maken. En het was al zo. Dit woord, dit scheppende woord, is vlees geworden. Vlees geworden woord. Dat is het begin van de herschepping. Er gaat dus weer iets van God uit. God wacht niet op een mens totdat hij zich een beetje opknapt of weer terugkeert naar God. Dat doet een mens niet. Erg, hè? Ja, dat is wel erg. We zouden ons wel echt diep moeten schamen allemaal. En misschien, dat doe je toch wel eens, dat je je schaamt voor God. Of niet? We zouden ons diep moeten schamen. We zeggen wel heel vroom, ja, God moet het doen. Het moet van hem uitgaan. Ja, dat is allemaal waar. Maar het is wel erg dat het zo erg gesteld is met een mens. Dat het nou echt hem, van hem alleen moet komen en niet van de mens. Van God alleen moet komen. Het is toch wel tot onze beschaming, hè? Schaam je wel eens voor God? Ja. Je mag tegelijkertijd ook je verbazen en verwonderen dat God nog weer een begin maakt aan een nieuwe schepping. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En het begin ligt in Bethlehemstal, in een voederbak voor de dieren. Begint heel klein, ja. Begint heel klein. Dat is iets goddelijks, hè? Begint heel klein. Maar het einde zal zo heerlijk zijn. Hij, die daar in de voederbak lag, is nu al gezeten aan de rechterhand van God. Allerhoogste. Als mens, hè? Ja? Als mens, hè? Als mens. Hij heeft zijn mensheid niet afgelegd. Hij is ook uit het graf gekomen als mens. Wel met een verheerlijk lichaam. Zit daar aan de rechterhand van God. De tweede Adam. Hij heeft de mens gemaakt Adam de tweede. En dat was weer een beelddrager van God. Hij kon zeggen, toen hij wat ouder geworden was, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Beeld van God. Ja, echt een zoon van de Vader. Wat moest de tweede Adam doen? Doen wat de eerste Adam had laten liggen. In ontrouw en ongehoorzaamheid. Wilde hij dat wel doen? Ja, 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 ja. Hij wilde dat doen. Begrijpt u? Nee, hè? Nee, ik ook niet. Hij wilde het doen. Hij wilde Adam zijn. Mens. En dat is voor hem een grote vernedering geweest. Want hij was God. Hij had niemand boven zich. En nu was hij onderworpen aan allerlei machten boven hem. Want dat is met een mens zo. Hij moest elke dag eten. Drinken. Als klein kind moest hij verschoond worden. Maria moest hem leren lopen. Hij werd toch mens? Ja. Dat was een vernedering voor hem. Omdat hij ook God was. Hij moest. Dat was de taak. Die God hem had opgedragen. En toen heeft hij gezegd. Ja, ik kom om uw wil te doen. Hij moest in plaats van Adam de eerste. Die er niks meer van terecht brengt. Gehoorzaamheid betrachten. Adam de eerste kreeg 1 gebod. Adam de tweede 10. De ganse wet moest hij volbrengen. Dat was de opzet van God met Adam de eerste. Maar Adam de eerste heeft dat laten zitten. Ongehoorzaam geworden. En God is niet veranderd. Dat blijkt ook hieruit dat hij zijn beeld terugeist. Terugvraagt. Maar ik kan hem dat beeld niet meer teruggeven. En dit is nu wat we noemen het evangelie, geliefde gemeente, dat God geeft wat hij vraagt. Zie op de Heere Jezus Christus. Hij schept een nieuwe mens. Gehoorzaam is hij. En hij wist niet wat gehoorzaamheid was. Mensen moesten hem gehoorzamen. Maar nu zou hij gehoorzaamheid betrachten. En de Hebreeapostel zegt dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Adam de tweede moest de wet volbrengen. In plaats van, hij is plaatsbekleder, middelaar. Borg, hij doet het werk van Adam de eerste, die er niets meer van terecht brengt. Hij volbrengt de wet. Dat was de weg, hoorde bij de weg van de wederoprichting aller dingen. Wij worden zalig in de weg van gehoorzaamheid aan God. Zelf kunnen we dat niet meer opbrengen. Nu wordt Christus de gehoorzame knecht des Heren. Wij worden ook zalig in de tweede plaats in de weg van het dragen van de straf. Want dat Adam overtrad en de mensheid viel en ik een zondig mens geworden ben, roept niets anders dan Gods toorn op. Voor de zonde schuld, moet betaald worden. God verandert in geen enkel opzicht. Hij eist ook straf op de overtreding. Dat heeft God toch gezegd, hè? Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat wilde de Zoon ook doen. De straf dragen. Ja, dat wilde hij ook. Dat begrijpt u ook niet, hè? Aanbiddelijk is ook de Heer Jezus, hoor. Ook in de eeuwigheid is er stof genoeg om hem eeuwig te aanbidden. Dat hij nu de straf wilde dragen van een zondig mensenkind die van God is afgevallen. En dat heeft hij gedaan uit liefde tot zijn Vader. Maar ook uit liefde tot zondaren. En dan begrijp ik er helemaal niets meer van. Voor goede mensen heb ik ook nog wel eens wat over. Ik wil wel eens wat doen over een ander. Moet wel een aardig iemand zijn. Ja. Maar Christus is te zijner tijd voor goddelozen gestorven. Zondaren. Hij wilde de straf dragen die anderen de vrede aanbrengt. En dat geheel en al vrijwillig. Dat is heel zwaar voor hem geweest. Schuldig in de gevangenis zitten is erg. Hè? Je zal in de gevangenis zitten. Ik heb er ook wel eens een uurtje in gezeten. Bij iemand op bezoek dan, hoor. Nou, de muren komen op je af. Zo blij als je weer weg kan. Nou. Maar als je onschuldig zit, is nog erger. Is nog veel erger. Als je onschuldig. En dat heeft Christus gehad. Hij was zelf niet schuldig. Hij droeg de schuld van anderen. En dat maakt het lijden extra zwaar. Hij heeft er ook tegenop gezien. 3 maal gebeden, Vader, indien het mogelijk waren, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En weet je, zulke dingen vraag ik ook wel eens aan de Heer en dan zeg ik amen. Heere, verlos me van dat kruis. Amen. Maar de Heer Jezus zei geen amen. Hij heeft al 3 keer gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is het gebeurd dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft. Van zijn eigen lieve zoon. De Heer Jezus, de tweede Adam. En zo komt hij ook weer glorieus en verheerlijkt uit het graf. Nadat hij zijn werk heeft volbracht. De wet heeft gehouden, de straf gedragen. En nu wordt hij opgewekt uit het graf en geplaatst aan zijn vaders rechterhand. Maar nu, het gaat er dus om hoe ik dat beeld van God weer terugkrijg. We hebben gezegd, wat Christus gedaan heeft hier op aarde, tweede Adam zijn, maar wat doet hij nu in de hemel? Nu laat hij zichzelf prediken als de tweede Adam. En de Heilige Geest heeft hij uitgestort, opdat mensen zouden zien dat ze zijn een Adamskind, een Adamiet. En omdat mensen zouden wanhopen aan zichzelf en het op zouden geven om zichzelf te verbeteren en zichzelf te bekeren en een beetje op te knappen en te fatsoeneren. Wat is nu de weg naar de zaligheid? Dit. Het geloof. Ja, het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Het geloof dat ik in hem vind wat ik in mijzelf niet vind. Dat ik hem leer zien als iemand die is zoals ik niet ben. Ik word Adam de eerste En in die weg wordt hij Adam de tweede. De Heer Jezus gaat zich nu laten zien als degene die het alles volbracht heeft. Die gekomen is niet om de zielen der mensen te verderven, maar om te behouden. En nu is het zo, en dat is ook het kerstevangelie, dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is het geloof? Vluchten als een Adamskind naar hem. Dat gaat niet aan het geloof vooraf. Dat hoort er wezenlijk bij. Komen als een Adamskind tot Christus, tot Gods genade, tot de belofte die hij gesproken heeft, dat een ieder die de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zalig zal worden. En dat heeft de kerk vanaf het begin gedaan. En toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dat is de weg van het behoud. Het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat is inclusief het geloof in mijn eigen verlorenheid en schuld, en dat ik het zelf nooit meer goed kan maken, maar dat ik het moet hebben van de gerechtigheid van een ander. En nu wil de Heere Jezus zich aan Adamieten openbaren, laten zien door woord en geest, als iemand die de schoonste is onder de mensenkinderen. Laat ons mensen maken. Wat is nu de vrucht van het geloof? Dat een Adamskind weer door God wordt aangenomen. Ja, een Adamskind wordt dus in de weg van het geloof door God in genade aangenomen. En dat is het hart van het evangelie. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb, zwaarlijk gezondigd heb, en geen van die geboden heb onderhouden. Ja, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat God nochtans, dat mooie woordje, dat God nochtans om het genoegdoen het betalen van Christus mij de volkomen gerechtigheid, heiligheid en gehoorzaamheid van Christus schenkt, toerekent. Evenals had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. En de catechisme zegt er dan achteraan, in zoverre ik zulke heerlijke weldaad met een gelovig hart aanneem. Het gaat naar de maat en de trap van het geloof. En als er geen geloof is, dan zie ik er ook niks van, dan ben ik 1000 keer een kind van God. Het gaat om de beoefening van het geloof. En daarom is het altijd weer nodig om een Adamskind te worden. En zo te vluchten naar de tweede Adam. Maar weet je, en dat is het laatste wat ik zeg. Die liefde van God en de liefde van Christus, door de Heilige Geest in je hart uitgestort, geeft mij een begeerte om weer hersteld te worden naar Gods beeld. Die liefde doet het. De gedachten die er waren in Gods hart, die maakt mij innerlijk zo oneens met het feit dat ik een Adamiet ben. Ja, echt waar. Een gevallen zondaar. Er zijn tijden dat ik er een walg van heb. En Paulus zegt, ik ellendig mens. Ik wil verlost worden. En die begeerte, die zal God vervullen. Dan moet je wel van dit lichaam af, ja. Ja, dat moet. Dan moet het net als met Christus gaan, door het graf heen, naar de heerlijkheid. Zou u en jij, zou u dat willen? Zonder zonde. Onder God zijn. Hem erkennen als de Allerhoogste. Als degene die me wilde vernieuwen naar zijn beeld. Zodat God zich weer verheugt in zijn kinderen. Zodat God weer aan het oorspronkelijke daar weer terugkomt en zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat blijft zijn opzet, zijn doel, zijn besluit. En straks heeft hij kinderen naar zijn beeld, onder hem. Ja, dat wel. Blijf ook mensen, geen goden. Maar wel mensen met een verheerlijk lichaam, zonder zonde. Eeuwig God bedoelen. Ja. Dat zal de zaligheid zijn. Een eeuwigheid waarin je God mag bewonderen en aanbidden. Dat hij dit besluit genomen heeft. En bij zijn besluit gebleven is. En die dat geloof niet kennen. Ja. Ja, wat dan? Dan heb je dus niet het beeld van God, hè? Dan zul je voor God komen te staan als een Adams kind. En nu begrijp ik waarom God dan zeggen zal tegen zulke mensen: ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Ik zie mijn beeld in u niet terug. Ja, daarom ook vandaag nog. Zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof dat heil een troostrijk woord. Verhard u niet, hè, maar laat u leiden. Amen. Komt het goed omdat u zo bent, Heere. U bent aanbiddelijk, ondoorgrondelijk in veel wegen. Maar dat u dit hebt uitgedacht, dat scheppingswonder. En dan wordt het een herscheppingswonder. U blijft bij uw besluit, laat ons mensen maken. Heb u een verdriet gehad van die mensen, heren? Oh, en dan bent u toch ook, had u toch ook een heel andere weg kunnen gaan in de wereld en dat lot kunnen overlaten. Maar ach, wat een trouw en goedheid dat u dat niet gedaan hebt. En dat u een weg hebt uitgedacht en ook laat prediken. En ook vandaag mochten wij weer van die weg horen. Dat er toch nog doen aan is. Om een ander, ja. Helemaal alleen om hem. En om uw genade. Alleen om uw genade. En omdat u het gewild hebt, uw welbehagen. En alleen daarom. Maar daarom wordt het wonder zo groot. Waar brengt ons deze boodschap? Laat het ons op de knieën mogen brengen. En laat het ons gebed zijn. O drie-enige God, ontfermt u zich over mij. Het moet alles van boven komen. Het moet altijd van boven komen. Het moet alleen van boven komen. En juist dat is mijn redding. O, Vader, dat uw liefde ons blijkt. En o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie-enige God, zo krijgt u al de eer. Zegen ons deze week. Ook de rouwdragende families dragen we nog een keer aan u op. In alle omstandigheden zegen school, ons werk, thuis, waar dan ook. Geef al wat nodig is, Heren. Zegen de gemeente met de kerkenraad. En door meneer Visser en zijn vrouw en geliefden. Gedenk ons allen in uw trouw en goedheid. En wil ons ook vanavond nog met de jonge mensen fijne avond geven. Dan vragen we u uit genade. Om Jezus willen. Amen. En de jongelui worden dan vanavond om 7:45 hier verwacht. Gaan zingen. Ik vind het een van de mooiste psalmen. Psalm 69, vers 14. Verheft uw arme hart naar boven, vangt de zegen van boven en gaat alle heen in vrede. Liefde gemeente, de Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u zijn vrede. Amen.
Doei. Ik praat echt. Ja.